Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 81, een bekende psalm. Psalm 81, vers 1, vers 4 en vers 11. Zingt nu blij te moe het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Het vierde vers, want dit is het bevel van de Heere der Heren. En het elfde vers, ik ben de Heer, ik ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. 81, 1, 4 en 11. Gemeente, voordat wij overgaan tot de geloofsbelijdenis, ik hoorde van de ouderlingen dat er gasten in ons midden zijn. Ik heb gehoord, daar zijn gasten in onze midden. I have heard there are guests in our mid. I don't know from what country you are, from Germany or from England.
Northern Ireland.
Northern Ireland. Oh, welcome, welcome. So that will help me, for my German is not very good, but my English is, well, reasonable. So, we will now confess our faith. Wij zullen nu ons geloof belijden met de 12 artikelen en ieder van u spreken in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof In God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zingen wij nu, gemeente, Psalm 81, 12e vers, opent uw mond. Schriftlezing, gemeente, vindt u in het Bijbelboek Exodus allereerst. Ik ga even niet verder met de behandeling van de catechismus. Die zou vanmiddag aan de orde van behandeling zijn. Maar goed, ik had de afgelopen twee weken vrij, dus ik heb een oude preek uit de doos meegenomen. Exodus 16, vers, hopelijk niet verouderd trouwens. Exodus 16, vers 1 tot 18. Dat is onze eerste schriftlezing uit het Oude Testament. En uit het Nieuwe Testament willen we daarna lezen Johannes 6 vanaf vers 26. We will now read from the Bible first Exodus 16 verses 1 to 18 and afterwards John 6 verse 26 beginning. Exodus 16 en in Exodus 16, daar luidt het heilig woord van de Heere God als volgt. Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de 15e dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen, och, waren we maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de Heere tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. En op de zesde dag moet het zo zijn, dat zij bereiden wat zij binnenbrengen en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten, vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien, want hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mort? Verder zei Mozes, als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heere het gemor heeft gehoord, waarmee u tegen hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tegen Aaron, zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, kom naar voren voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. En de Heere sprak tot Mozes, ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord, spreek tot hen en zeg, tegen het vallen van de avond zult u vlees eten en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere, uw God, ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs. Fijn, als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Een gomer per hoofd. Naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. Daar zal straks ook de tekst uit de prediking uitgenomen worden. En nu dan Johannes 6. Te beginnen bij vers 26. John 6, starting verse 26. En daar luidt het heilig woord van God als volgt. Jezus antwoordde hen en zei, voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal, want hem heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tegen hem, wat moeten we doen, omdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem, welk teken doet u dan, opdat wij het zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem, Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen, want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. De Joden dan morden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? Jezus antwoordde en zei tegen hen, mor niet onder elkaar. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Er is geschreven in de profeten, en ze zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de Vader gezien. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Gemeente, tot zover de schriftlezing. Tweede schriftlezing. Eerste schriftlezing, daar komt de tekst voor de preek uit, Exodus 16. En we staan voornamelijk stil bij de eerste vier versen. Ik noem u nog een keer vers 2. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. Exodus 16, tweede vers. Boven de preek heb ik staan, manna voor mopperaars. Brood voor mopperaars. We willen letten op drie punten. Allereerst een huilende wildernis. Ten tweede een mopperend volk in die wildernis. En ten derde een antwoordend God. Een huilende wildernis, een mopperend volk en een antwoordend God. Exodus 16 vers 2 is de tekst voor de sermon. Gemeente, laten we nu het aangezicht van de Heere God zoeken. In het gebed laten we samen bidden. Let us pray. Ach Heere, drie enige God in de hemel, zo komen we voor uw heilig aangezicht. En mogen we Heere opnieuw voor u verschijnen in de gemeente die u geroepen hebt. Zo mogen we hier zijn. En Heere, dat is ook uw trouw en uw goedheid. En geef Heere dat er ook vanmiddag voedsel zal zijn voor onze ziel. Wij mochten alweer uw stem horen, want als uw woord gelezen wordt, dan horen wij uw eigen woord. En Heere, wil nu ook dat woord zegenen aan ons hart. En geef dat ook in de prediking, in de uitleg daarvan, ons hart geraakt zal worden. Misschien wel heel negatief, doordat we geconfronteerd worden met wie wij zijn. Voor u de heilige God. Maar Heere, misschien ook positief, omdat wij vertroost worden. Niet met wat goede gevoelens, maar met uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, open onze ogen en onze harten voor Hem. We danken u zo dat we opnieuw elkaar mogen zien, elkaar mogen ontmoeten onder het woord. Heere, ook als er nog veel van onze gemeenteleden op vakantie zijn, wilt u hen gedenken en hen nabij zijn. Ook op de adressen waar zij vandaag verblijven, breng ze ook weer veilig terug. We danken u, Heere, dat u ook ons rustmomenten geeft in ons leven. En mag het zo ook zijn in de kerk, dat we het mogen ervaren. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Heere, wij komen voor uw aangezicht, ook met onze zorgen en noden. U kent ons allemaal, u weet ook hoe het in ons hart is, welke moeite wij meedragen, welke littekens het leven ons heeft opgeleverd. En Heere, we bidden om uw zegen en uw gunst, en dat wij toch op u, de levende God, zouden vertrouwen, ook in moeilijke omstandigheden. Heere, we willen zo aan u opdragen ons land, ons volk, heel deze wereld. We horen alweer over spanningen in Israël rondom Jeruzalem. Heere, wil ook daar toch zijn. En wil toch ook geven, Heere, dat in deze wereld uw koninkrijk mag komen. Zegen de prediking van uw woord. Hier in onze gemeente, maar overal waar uw woord mag klinken, wereldwijd. En Heere, dan danken wij u ook dat we gasten in ons midden hebben. O Lord, we thank you that there are guests in our midst from Northern Ireland. O Lord, give them a blessed service. Give them a good time in our country. Give them rest. Give them everything they need. O Lord, we need you. We need your Holy Spirit to guide us, to quicken us, to give us a new heart. And may that be for us and for them, that we fear you and that we live in humility and in fear of your holy name. O Lord, zo vragen we om uw zegen, zo vragen we om uw hulp. Ja, Heere, mag uw grote naam nog verheerlijkt worden, ook in deze dienst. En we bidden dat niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, zijn voor u nog enkele afkondigingen. Eén afkondiging. Houdt u er rekening mee dat volgende week de middagdienst een half uur eerder begint. Dus niet om 17:00, maar om 16:30. Dus dat u niet een half uur te laat komt. Maar om 16:30 dan begint de middagdienst. We gaan nu zingen. U mag eerst uw gave geven. De Heere God zegene u en uw gave. De doelen staan in de nieuwsbrief. En dan willen we gaan zingen van Psalm 106, vers 1, vers 8 en vers 9. Psalm 106, vers 1, vers 8 en vers 9. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. Gemeente. Het is eigenlijk een vraag waar ik het antwoord wel op weet. Moppert u wel eens? Of jij? Mopper jij wel eens? Ja, de jongens en meisjes hier in de kerk die zullen ook af en toe wel mopperen. Hè? Misschien als je het eten niet lust. Bleh, dat lust ik niet. Of ja, je wil eigenlijk nog buiten spelen, maar je moet binnenkomen om te eten. Nou ja, kun je ook wel mopperen, moeten we nu al eten? Of misschien, hè, daar is het echt weer voor. Er is ergens waar je ijs kan kopen en je ziet een ijsje en denkt, hey, en je vraagt aan je moeder, mama, mag ik een ijsje? Nee, we gaan nu geen ijsje kopen. Dan zeg je, ah, toe. Ah, mag ik een ijsje? En dan zeg je moeder, nee, echt niet. En dan zeg je misschien wel van, ja, nou, maar ik mag ook nooit een ijsje. He, dan ben je ook aan het mopperen eigenlijk, toch? Iedereen moppert wel eens, niet alleen jongens en meisjes, ook ouders, ouderen. Op het weer, he, mopperen op het weer. Dat is de hobby van heel veel Nederlanders. Ja, gemeente, in de preek gaat het ook over mensen die aan het mopperen zijn. Het volk van Israël in de woestijn. En ze mopperen tegen Mozes en tegen Aaron. Tenminste, zo lijkt het, maar ze mopperen eigenlijk tegen de Here. Those people are murmuring against Aaron and Moses, but against the Lord. We all murmur from time to time. The weather is not so bright and we all kinds of murmurings. Dat is natuurlijk niet zo best als er gemopperd wordt, als er gemopperd wordt op God. Ja, het is wel te begrijpen, want de woestijn waar dat volk van Israël is, dat is nou niet de meest prettige omgeving, hè? Een woestijn die is kaal en het is gevaarlijk. Allerlei gevaren, slangen, wolven, nou noem het maar op. Ik weet niet wat er allemaal leeft daar in de woestijn van Judea. Hoe is het volk van Israël eigenlijk in die woestijn terechtgekomen? Nou, dat weten we allemaal wel, hè? De Heere heeft hen verlost. Hij heeft hen bevrijd uit Egypte. Een groot wonder voor hen, want ze waren daar slaven. En ze moesten keihard werken. Maar de Heere die leidde hen uit met kracht en met macht. En door de Rode Zee heen en in de Rode Zee, daar verdronken hun vijanden en zij kwamen veilig aan de overkant. Waarom is dat? Nou, dat volk van Israël dat is op weg naar het beloofde land. On their way to the promised land. De Heere heeft het voor hen bedoeld en daarom moeten ze een lange tocht maken. Ja, gemeente, ze hoeven er niet alleen doorheen. Door die woestijn, want de Heere gaat met hen mee. Hij is altijd bij hen. In die wolkolom en in die vuurkolom. Overdag en 's nachts. En zo zorgt de Heere voor dat volk. The Lord takes care of them in the desert. Ja, gemeente, dat is toch een wonder. Dat de Heere God mensen bevrijdt. En dat de Heere God ook voor mensen zorgt. En dat doet de Heere toch ook voor u, voor jou. Hij is toch ook de God die over je waakt. De God die je nabij wil zijn. En dat belooft de Heere ook aan zijn verbondskinderen. Dat heeft de Heere ook laten zien al aan het begin van je leven. Ik wil nou bij je zijn. Heel die tocht die je moet maken door je leven heen. Heel die tocht door de woestijn, want dat is het vaak. Maar ik zorg voor je. Ik ben je vader die een eeuwig verbond der genade met je opricht. Je tot mijn kind en erfgenaam aanneemt en daarom met alle goed je verzorgen wil en alle kwaad van je weren wil. Die bescherming van de Heere die ligt op zijn volk, op zijn verbondsgemeente. Op u, op jou. En daar mag je op vertrouwen. In de woestijn. Trust that the Lord will care for you in the wilderness of this life. De wereld een woestijn. Ja, is dat wel zo? Is dat niet een beetje overdreven eigenlijk? We hebben het toch goed en we hebben nog vakantie en zo. En wat leven we in een rijk land en we worden niet vervolgd zoals heel veel christenen om deze wereld. En ja, een woestijn, is het leven nou een woestijn? Dat is toch wel een beetje negatief gedacht, vindt u ook niet? Nou gemeente, als je God echt lief hebt, dan krijg je leven iets van een woestijn. Want dan is er nog zoveel waar God niet in is. In de wereld om je heen. In je eigen hart, in je eigen leven. Zoveel dorheid en zoveel droogheid. En daar moet je wel doorheen. Door die woestijn, met al zijn gevaren, met al zijn moeite en met al zijn zorgen. Maar wel op reis naar het beloofde land. En waar de Heere voor je zorgt. De gemeente, we vinden daar ook een voorbeeld van, dat de Heere God zo goed voor zijn volk zorgt, dat de Lord cares for his people. We see in Exodus 15, verse 27, the last verse before our chapter, het laatste vers voor ons hoofdstuk, Exodus 15, vers 27, daar lezen we dat de Heere God voor zijn volk zorgt. Want we lezen dat ze daar komen in Elim. En daar waren 12 waterbronnen, 70 palmbomen. Eventjes een oase. En dan is dat mooi, hè, dat de Heere God zo ook voor zijn volk op weg door de woestijn zorgt. Dat hij ze af en toe brengt op een rustplaats. Misschien wel op deze vakantie, dat je nieuwe kracht mag ontvangen naar je lichaam, naar je geest, maar ook naar je ziel. Dat de Heer je brengt, ja, daar op zo'n plaats waar eigenlijk alles is wat je nodig hebt. Een klein paradijs. Een voorsmaakje van dat beloofde land. Ze hadden daar alles, ze hadden water, ze hadden schaduw, eten, alles wat je maar kan wensen. Weten we daarvan? Van die rustplaatsen in ons leven. Ja, u bent misschien al op vakantie geweest of u gaat nog en u hoopt tot rust te komen. Maar weet u ook van die momenten dat God zo dichtbij is in je leven? Momenten dat je ook mag genieten van wat de Heere God je geeft. Dat je mag smaken en proeven dat de Heere goed is. Laat ik een paar voorbeelden geven. Misschien ben je aan het bidden in je kamer en je mag een geopende toegang krijgen tot God in de hemel. Je mag het merken dat de Heer je gebed hoort en er daalt ook iets daarom van de hemel af in je hart. Of je leest uit je Bijbel en de Heere God die spreekt je aan. En het is een woord voor jou. Heel persoonlijk, door zijn woord en door zijn geest. En de liefde en de genade van God komt daarin mee. En wat een wonder, gemeente, als er vanuit de Bijbel licht mag vallen op wie de Heer Jezus is. Als je iets van hem mag ontdekken. Als je hem mag zien als de gegevene van God de Vader. Als je hem mag zien als de middelaar. Dat je in hem alles mag zien wat je nodig hebt voor de tijd en voor de eeuwigheid. Kent u zulke rustplaatsen, zulke momenten van rust? Places of rest, of repose. That you may meet the Lord there and enjoy his blessings. Also his spiritual blessings. Zijn geestelijke zegeningen. Ja, gemeente, dat is toch ook vooral hier in de kerk. Waar je mag zitten onder het woord, waar je mag luisteren naar de verkondiging. En ik haalde het net in het gebed al aan, hè. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust, van genot. Maakt hier elk in liefde dronken. Hier wil de Heer werken onder de prediking. Dat je de Heer lief krijgt. Dat je met heel je hart en met heel je leven hem wil dienen. Dat je hem leert kennen. En wat een wonder dan, als de zondag ook voor jou, ook voor u, het hoogtepunt van de week is, een cadeau van God. Omdat je dan naar de kerk toe mag. Ja, je hoeft op zondag niet aan het werk, niet weer door te rennen. Een rustplaats. Een moment van genot. Ik hoop dat u het zo beleeft, de kerkdienst. De eredienst. Dat u dat echt beleeft als het hoogtepunt. De Heer weet dat zijn volk dat nodig heeft. De rustplaatsen. Op de reis door de woestijn. Om die reis ook weer aan te kunnen. En weer voor te kunnen zetten. Want gemeente, dat is wel zo. Elim is Kanaan nog niet. Het is een voorproefje van het beloofde land. Maar het is Kanaan nog niet. En ze moeten weer verder. En dat lezen we dan ook in het eerste vers van Exodus 16. Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin. Ja, een rustplaats, zo goed geweest. En nu de woestijn weer in. After the rest, again the wilderness. En ik denk dat het volk best graag in Elim had willen blijven. Denkt u ook niet? En nou moeten ze die dorre woestijn weer in. Van de Heere. Want ze gaan niet zelf op reis. Maar de Heere gaat voor hen uit. Een moeilijke woestijn. De Heere God die gaat een moeilijke weg. En gemeente, dat is ook zo. Ook als je bij het volk van Gods verbond hoort. Ook als je de Heere mag kennen. De Heere mag vrezen. Dan gaat je weg niet altijd over rozen. It's not always an easy road. En waarom dan? Waarom moeten ze verder? Waarom laat de Heer ze niet daar lekker in Elim? Of waarom nou door die woestijn heen? Nou, gemeente, omdat de Heer iets beters voor hen heeft. Iets veel beters. Hij heeft het beloofde land voor hen. Het land Kanaan. Daar moeten ze naartoe. Hier in de wereld. Kunnen we uiteindelijk niet thuis zijn. We zijn op doorreis. Gemeente, ziet u uw leven zo ook? Of hebt u de pinnen van uw tenten heel diep ingeslagen? Ja, we moeten verder. Ook na die periodes van geestelijke overvloed, soms een periode van woestijnleven, na een voorsmaak van de hemel, door de woestijn van de wereld heen. En dan kan die woestijn zo tegenvallen. Hè? En niet alleen die woestijn die valt tegen, maar wij zelf vallen zo tegen. En daar gaat het volk van Israël. Steeds verder bij Elim vandaan, steeds verder bij Egypte vandaan. Verder van de bewoonde wereld, dieper en dieper en dieper de woestijn in. Steeds onherbergzamer wordt het gebied. Een dorre, troosteloze, verlaten woestijn. Een huilende wildernis. Een onmogelijke weg voor de mens. Maar het is wel de weg die God gaat, gemeente. Weet u ook van die onmogelijke wegen in uw leven? Onmogelijk, ja misschien in het natuurlijke, maar ook geestelijk. Onmogelijke wegen. De weg die God gaat. En nu gemeente, wat gaat het volk van Israël doen? What will the people do in this wilderness? Will they trust God? Will they pray to Him for everything they need? Zal het volk op God vertrouwen? Zullen ze tot Hem bidden? Helaas, wat lezen we in vers 2? What do we read in verse 2? En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. Ze morren. Heel de gemeenschap, iedereen, hè? Niemand uitgezonderd. Nou, misschien waren er 1 of 2 die niet meededen, maar toch eigenlijk heel die gemeenschap morde. Mopperde. Of, zoals de oude Statenvertaling had, ze murmureerden. Dat vind ik een prachtig woord. Murmureren. Hè? Sorry dat ik dat even zeg. Dat mag eigenlijk, alsof ik een beetje met mijn kennis sta te showen hier. Maar dat bedoel ik niet. Dat is een onomatopee. Een woord waarin je eigenlijk hoort wat het woord is. He, dus murmureren, dat gaat ook echt zo van... Dat is murmureren. Ja, ik vind het echt een geweldig woord. Dus ik vind het ook wel een beetje jammer dat ze dat eruit... Maar goed, morren, dat weten we ook. Wat dat betekent mopperen, weten we ook. Ze murmureerden. Waarom? Nou, ze zijn het helemaal niet eens met die weg die God met hen gaat. Ze verzetten zich daartegen. En ze komen met hun opstand bij Mozes en bij Aaron. Ja, ik zei het al, ze mopperen uiteindelijk niet op Mozes en Aaron, maar op de Heer. We kunnen dat bijvoorbeeld lezen in vers 8. Hè? Aan het einde van dat vers, hè, ik zal het even helemaal lezen, het hele vers. Verder zei Mozes, als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heere het gemor heeft gehoord, waarmee u tegen hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heere. Ja, dat kan dus. Dat je moppert op iets, ik zei het al, het weer. Dat is een bekende uitspraak. Wie moppert op het weer, die moppert op de Heer. Of op iemand, misschien op je ouders, jongens, meisjes. Of op de regering, hè, die doet het ook niet snel goed. Maar dat je eigenlijk niet moppert op die mens... Of misschien wel op de file die ontstaat, maar dat je eigenlijk niet moppert op die omstandigheden, maar dat je eigenlijk moppert op de Heer, want Hij zit er toch achter. Hij is het toch die heel je leven leidt, ook in een weg die niet prettig is. Mopperen omdat je het met God niet eens bent, met de weg die Hij met je gaat. Hoe gemakkelijk vallen wij daar niet in? Ja, ook mopperen op ambtsdragers, hè? Want dat zijn Mozes en Aaron natuurlijk. En gemeente, nou wil ik helemaal niet zeggen natuurlijk dat ambtsdragers boven alle kritiek verheven zijn. Dat is helemaal niet zo. Hè? We zijn niet onfeilbaar, we zijn de paus niet. Maar toch voorzichtig zijn om te mopperen. Hè? En dat ook maar niet te snel doen. Niet op ambtsdragers, maar ook misschien niet op anderen en op de omstandigheden. Je mag natuurlijk altijd met je vragen en je kritiek komen. Dat is altijd heel goed. Dat mag ook. Hè. Dat houdt ook ambtsdragers, ook gezagsdragers scherp. Dus dat mag. Maar op wat voor manier doe je dat dan? Hè? En dat is natuurlijk ook zo naar de Heere toe. Hè. Wij mogen ook wel met onze zorgen en met onze noden natuurlijk bij de Heere komen. Dat wil de Heere ook. Hè. En Hij nodigt ons daar ook toe uit... Maar er is een heel groot verschil of dat je dus je nood aan de Heere bekend maakt en met je zorgen bij Hem komt in het gebed, of dat je op Hem moppert, of dat je klaagt vanuit opstand tegen Hem. Ja, gemeente, het is niet te zuinig hoor. Het is niet te zuinig hoe dit volk klaagt. Want leest u maar eens mee wat ze zeggen in vers 3. De Israëlieten zeiden tegen hen, och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn, om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Hoort u dat? Ik ben eigenlijk geneigd om het nog een keer voor te lezen. Hebt u het gehoord wat ze eigenlijk zeggen? Hoe vindt u dat? Hoe vind jij dat? Wat hier gebeurt? Wat dat volk doet? Dit is toch wel verbijsterend, vindt u ook niet? Dit is een volk wat verlost is uit een slavenhuis. Dag en nacht werken. Hun kinderen werden bij hen weggerukt en in de Jordaan gegooid, of in de Nijl gegooid en verdronken. En dat is niet een paar eeuwen geleden, maar dat is nog maar 45 dagen geleden dat ze daar in Egypte zaten en gebukt gingen onder die slavendienst. Zo lezen we dat in vers 1. Hè. Dit was op de 15e dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. Dus 1 maand 30 dagen, 15 plus 30 is 45. Ze weten toch hoe het daar was in Egypte? Zijn ze de zweepslagen van die opzichters vergeten? Zijn ze de hete ovens vergeten waarin ze die tichelstenen moesten bakken? Zijn ze dat werk op het land vergeten waar ze dat stro en die hooi moesten halen? En ze weten toch hoe ze verlost zijn uit Egypte? Hear what they say. They murmur against God, who did so many wonders. He delivered them from Egypt. Did they forget how it was in Egypt? Ze hebben die wonderen van God gezien, gemeente. 10 plagen die ze allemaal meegemaakt hebben. En 45 dagen geleden stonden ze daar aan de oever van de Rode Zee. En hebben ze daar gezien hoe de wateren zich sloten boven hun vijanden, de Egyptenaren. En nu dan? Ze jammeren, ze klagen, ze morren, ze murmureren. Ze zeggen, ja, we komen nog om van honger. U hebt ons in deze woestijn gevoerd om ons te laten sterven. God heeft hen verlost en ze zeggen, u laat ons sterven. Hebben ze dan heel erg honger? Hebben ze al dagenlang niets te eten gehad? Nou gemeente, ik denk wel dat dat er wel enigszins achter zit. Hè? Dat ze zich zorgen maken van, ja, is er nog genoeg te eten straks? Ze zien wel, denk ik, de bodem van hun voorraad bijna verschijnen. Zo gaat het mis. Maar geloven ze dan niet dat de Heere God voor hen zorgt? Daar zijn we de preek toch mee begonnen. En dat hebben ze toch ervaren, dat de Heere God hen ook in Elim onderhield en dat hij ook in Mara, daar waren ze voor Elim geweest, daar was het water bitter, maar ze kregen zoet water van de Heere. Ze hebben het toch meegemaakt, ze hebben het toch ervaren dat God voor hen zorgt. En hij is toch dag en nacht bij hen in die wolkolom en vuurkolom, dat kunnen ze toch zien? En nu doen ze alsof de Heere niet voor hen zal zorgen. En daarom gaan ze tekeer. En ze zeggen, we willen weer terug naar Egypte. Had God ons daar maar gedood. Liever door God gedood worden in Egypte dan door hem verlost worden uit Egypte. Gemeente, dan zeg je toch eigenlijk, doe normaal. Dit is toch ongelooflijk. Zoveel ondankbaarheid tegen de goede God. Isn't this unbelievable? They do not trust God, who cared so good for them. And they say he should have killed us in Egypt. He delivered them. Laat ik proberen om het nog wat dichterbij te brengen, gemeente. Ik heb een voorbeeld bedacht. Het raakt natuurlijk niet aan wat hier gebeurt. Want dit is eigenlijk verbijsterend. Maar een voorbeeld wat de jongens en meisjes ook wel kunnen volgen. Stel jongens en meisjes, er is een jongen of een meisje die heeft een hele oude fiets. De ketting die loopt er steeds af en zo. En dat werkt allemaal helemaal niet goed. En hij wil een nieuwe fiets. En warempel, hij krijgt van zijn ouders zomaar, hij is niet eens jarig of zo, hij krijgt van zijn ouders zomaar een nieuwe fiets. Prachtige fiets, alles erop en eraan. Versnellingen en nou, bedenk het maar wat er allemaal op zit. Geweldig. En op de dag dat dit jongetje die fiets krijgt, dan zegt hij tegen zijn vader en moeder, papa, mama, jullie zijn heel stom en ik wil mijn oude fiets weer terug. Nou, hoe zou dat zijn voor die vader en moeder? Toch heel erg. Nou gemeente, zo erg is dat ook voor de Heere wat hier gebeurt. De Heere heeft hen verlost. Heeft hen gered. En ze zeggen tegen hem, eigenlijk, als je erover nadenkt, nou, wij willen helemaal niet gered zijn. En wij willen helemaal niet verlost zijn. We hadden liever willen sterven in Egypte. Vreselijk. Hoe kun je God op deze manier behandelen? Maar gemeente, het gaat natuurlijk vanmiddag niet over de Israëlieten, maar over u en mij. How can we treat God in this way? And his deliverance that he provides. Reject it. And say we would have rather died. Ja, gemeente, wat heeft de Heere God u gegeven en jou? Die grote wonderen van verlossing. Dat kruis wat op Golgotha gestaan heeft. En waar heeft het ons gebracht? Heeft dat u gebracht tot een leven met God? Tot diepe verwondering over de verlossing die de Heere ons schenkt in zijn woord. Weet u wat God gedaan heeft? En hebt u nou daarop alleen uw vertrouwen gezet? Op Christus en zijn volbrachte werk? Of zegt u eigenlijk tegen de Heere, wat het volk van Israël hier ook zegt: Heere, ik wil helemaal niet verlost zijn. Nou, zegt iemand, wie zou dat nou willen zeggen? Maar zo zit ik toch niet in elkaar? Nou, gemeente, de Bijbel leert het ons hier wel. We kunnen toch niet boven dat volk van Israël uitkomen. En als u een klein beetje licht van de Heilige Geest in uw leven heeft, dan weet u dat u zo ook in elkaar zit. Zoals het volk van Israël hier getekend wordt, dat u helemaal niet verlost wil zijn. Want gemeente, ik heb veel liever dat Egyptische leven. Dat leven in de dienst van de zonde. Die slavendienst. Of u niet. Jij niet. Een mopperend en murmurerend volk. Let er eens op. Hoe vaak je het met God niet eens bent. En dan weet u dat u het met God ook niet eens bent over de weg die hij ging met zijn zoon. Ja, gemeente, het is heel erg. Het is verschrikkelijk zoals hier de mens getekend wordt. The depth of our sinfulness. De diepte van onze zondigheid. Dat is drawn here, not wanting to be delivered. Isn't it horrible? Kwam u erachter, gemeente, dat u een hart hebt vol van verzet? Dat is noodzakelijk, dat je dat ontdekt in je leven. Dat je daar echt achter komt. Want anders blijft u in uw verzet onder het mom van vromigheid en van godvruchtigheid. En van ik hou toch zoveel van de Heere. Ja, ze hebben daar Gods lof gezongen aan de Rode Zee. Maar ze murmureren en ze mopperen. En ze klagen. En zo gaan ze door de woestijn heen, gemeente. Wie in het verzet blijft leven, komt in het verzet om. Wie leeft zonder Christus, wacht de eeuwige ondergang. U moet hem kennen, gemeente, werkelijk kennen. Dat is niet een soort theorie of zo in je hoofd. Maar dan is hij een levende persoon voor u. Is hij dat voor u? Is hij dat werkelijk voor u? Of hebt u hem niet nodig? Liever omkomen in Egypte dan op weg gaan met God door de woestijn naar Kanaan. Ja, zegt iemand, maar als je de Heere leert kennen, dan wordt het toch anders in je leven. Dan blijf je toch niet steken in dat verzet. Nou gemeente, dat is gelukkig waar. Dan wordt het verzet in je hart ook gebroken. Absoluut. En toch gemeente, dan heb je ook verdriet van je verzet. Want dan ontdek je het. Hè? En dan loop je door de woestijn van deze wereld heen. Ja, juist met dat boze hart. Your sinful heart is your greatest burden. Dat is dan je grootste last. Dat er in je hart nog zoveel is wat naar dat Egypte van de zonde hunkert. En wat niet wil zich onderwerpen aan God. En de gemeente, dat kan het vlees ook niet, hè. Want het vlees, schrijft Paulus, dat onderwerpt zich niet aan de wet van God. Gemeente, dat is de grootste last die een kind van de Heere door de woestijn van dit leven meesleept. Die oude mens. Is dat voor u ook zo? Denk er alsjeblieft over na, gemeente. Is dit voor mij zo? Heb ik daar nou het meeste last van in mijn leven? Zit ik daar nou werkelijk het meeste mee? Of zijn dat eigenlijk hele andere dingen? Gemeente, de Heere God is zo goed voor hen geweest. En ze hebben hem zo slecht behandeld. Nou, wat verdienen ze nu? Ja, gemeente, ze verdienen toch dat de Heere God hen zal vernietigen. Wat zou u met zo'n volk doen? Wat moet God nou doen met dit volk? Wat dit zegt. What should the Lord do with this people? He must send fire from heaven. Hij moet vuur van de hemel laten neerdalen. Iets anders kan God toch niet doen? Als God een beetje rechtvaardig is, ook maar een heel klein beetje rechtvaardig is, dan moet God hen toch straffen. Met de ergste straf die er maar is. En u en mij dan? Voor dat gemopper? Van mij? Gemeente, dat lezen we ook in vers 4. We lezen dat de Heere tegen Mozes zegt. En leest u maar mee. Toen zei de Heere tegen Mozes. Zie, ik zal vuur uit de hemel doen neerdalen. Ziet u het staan? Toen zei de Heere tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Gemeente, is dit niet ongelooflijk? Dat de Heere God zo met mopperende mensen die in verzet tegen hem leven omgaat. Zie, zegt de Heere, ik zal brood uit de hemel doen regenen voor u. Voor u mopperend mens. Voor u murmurerend mens. Voor u die zo graag in Egypte wil zijn. En die daar nog gedood wil worden ook. Voor u. Voor u. I will provide. Although you are sinful. I will give to you bread from heaven, not fire, but bread. Isn't this great? Isn't this tremendous? Het verbazingwekkende geduld van God. De wonderlijke goedheid van de Heere dat hij genade bewijst, gemeente. En de Heere geeft hen niet wat ze verdienen. Dat is de eeuwige dood. En de Heere geeft hen wel wat ze niet verdienen. Brood uit de hemel. En gemeente, dat doet de Heere God niet maar één keer. Nee, want dan moet u goed lezen wat de Heere nog meer zegt in vers 4. Hij zegt, het volk moet erop uitgaan. En de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen. De per dag benodigde hoeveelheid. En als je dat vanuit het Hebreeuws bekijkt, en u kunt het ook nog even nazoeken in de Oude Statenvertaling, dan zie je dat er daar eigenlijk al de belofte in ligt. Hè, dat de Heere het dag aan dag schenkt. Ik geef het, zegt de Heere, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ik giet mijn goedheid over u uit. Goedheid op goedheid op goedheid. En dat tegenover dat klagen en mopperen en murmureren. De Heere God die geeft brood. En de Heere laat hier zien wie hij is en hoe hij is. Voor zijn verbondsvolk, we mogen hier leren wie hij is, gemeente. En wandelen in het geloven op deze God die zo voorziet. Die zo schenkt al wat u ontbreekt. Hoe kan de Heere God genade geven? Aan zulke godslasterlijke mopperaars. Aan mensen zoals u en ik. Nou, gemeente, dat is wel de vraag. Want ik zei al, als de Heere God toch een klein beetje rechtvaardig is, dan... Ja, dan... Dan had hij ze moeten straffen. How is it possible that the Lord gives grace and not kills these people? Gemeente, er is maar één antwoord op. Dat is een heel eenvoudig antwoord, maar het is ook een heel diep antwoord. It's simple, but it is also very deep answer. Omdat de Heer Jezus Christus nooit, maar dan ook nooit, gemurmureerd, gemopperd heeft. Nooit. Integendeel. Hij kwam en ging staan in de plaats van mopperende mensen. Because the Lord Jesus Christ, he did never murmur. And that's why God gives grace to his people. Gemeente, dat is het wonder. De Heer Jezus wilde als een mopperaar gerekend worden. Als een murmureerder. Als een opstandeling. Terwijl hij het is. Die met heel zijn hart zijn vader gediend heeft. Volkomen gediend heeft. Hij mopperde niet toen hij 40 dagen en 40 nachten in de woestijn was. En de duivel op hem afkwam om hem te verzoeken. Maar geen één verkeerd woord gaat uit de mond van de Heer Jezus. Sterker nog, hij zegt daar iets geschreven. Hij blijft bij het woord van zijn vader en hij vertrouwt daarop. En als de duivel tegen hem zegt, nou zeg nou dat die stenen brood moeten worden. Wat doet hij? Zegt hij, ja daar heb je gelijk in ook. God kan best een beetje beter voor me zorgen. Nee, hij weigert. Hij zegt, ik moet leven bij het woord wat uit de mond van mijn vader uitgaat. De Heer Jezus heeft nooit gemopperd. Leest u het ergens in de Bijbel dat hij gemopperd heeft? En als het leven voor iemand een woestijn was, dan was het dat voor hem. Hoe hij hier ging. De weg van lijden, de weg van sterven. Een onnoemelijk diepe weg die niemand van u kan peilen, die ik ook niet kan peilen. Niemand van ons. En hoe zwaar het lijden hem ook viel. Toen hij worstelde in Gethsemane. Toen zei hij niet, God, verschrikkelijk dat u mij dit aandoet. Nee, hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil moet gedaan worden, o mijn vader. Hij mort niet. Als de pijkers door zijn handen gaan. Hij moppert niet. Als het kruis wordt opgericht. En zijn borstklas samengepest wordt. Je hoort hem niet klagen als alle machten van de hel op hem aanvallen. Niet één murmurering over zijn lippen, gemeente, niet één. Hij bleef vertrouwen op zijn vader volkomen. Ook niet op het dieptepunt, hè. Toen zijn vader hem daadwerkelijk alleen liet. En toen hij het moest uitroepen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ja, een klacht, dat is waar. Maar geen klacht vanuit opstand, maar een klacht. Omdat hij God moet missen, zijn vader, die hem zo lief en zo dierbaar is. Waarom verlaat u mij? Hij blijft het eens met de weg die zijn vader gaat. Zelfs door de diepste diepte van de hel. En zo verdiende hij genade voor mopperaars. Zo verdiende hij dat u nog leeft. Dat u nog genade aangeboden wordt. Vanmiddag. Genade voor opstandige mopperaars. De Heere God zegt, ik zal u voeden in de woestijn. Ik geef u een zegen in de wildernis. Om Christus wil. Die in uw plaats werd geboren. Die uw zonde droeg. Die betaalde voor u. Gemeente, zo openbaart God zich aan dat mopperende volk. En vandaag doet God dat nog in de prediking, in de sacramenten. The Lord Jesus, he did never murmur. Not in Gethsemane, not on Golgotha. Of course, he complained, "My Father, where are you?" But that was because he could not miss his Father. It was not rebellion like the people in the wilderness. It was love. It was a complaint of love. The Lord shows who he is to rebellious people and shows who he is in Christ. And today the Lord does the same. He offers mercy. En hij nodigt uit. In de prediking is er genade voor Gods lastige mopperaars. Vrije genade. Gemeente, de volgende morgen staat dat volk van Israël op. En ze doen de tent open. En wat zien ze liggen? Manna. Brood wat de grond bedekt. En niet een klein beetje, een grote hoeveelheid. Brood dat uit de zondeloze hemel neerdaalde. In de wildernis van hun zonde en opstand. Van jouw zonde en opstand. En zo verheerlijkt God zichzelf. Gemeente, zo is de Heer Jezus neergedaald. In de nacht, in de duisternis van onze zonde. Hij is dat manna. Hij is dat levende brood. Dat hebben we gelezen uit Johannes 6. Gemeente, dank de Heer. Dank de Heer voor zijn onuitsprekelijke gave. Dank de Heer voor wie hij is. Voor dat manna. Voor Christus. The Lord feeds his people with manna, bread from heaven. John 6. Thank the Lord for Jesus Christ. Gemeente, nog één ding. Dat is toch wel belangrijk. Waar viel dat manna nou? Nou, dat viel waar de Israëlieten waren. Ze hoefden niet een lange reis te maken. Ze deden de deuren van de tent open en daar lag het. En gemeente, zo is het vandaag nog. De Heere God die komt zo dichtbij in de prediking van het woord. Dichterbij kan niet. Hij komt aan de deur van je tent. Hij komt aan de deur van je hart. En wat doet u met dat manna? Verzamelt u het? Ja, dan moet je wel bukken. Om het op te rapen. Of vertrapt u het? Gemeente, kom als een verloren murmureerder tot de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we zingen als antwoord op deze prediking. Psalm 103, vers 4. Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Ach Heere God, zo bent u, warmhartig, zeer genadig, langmoedig, weldadig. Ja Heere, hoewel zwaar getergd, want leer dat ons ook, Heere, dat wij u tergende mensen zijn. We kunnen echt niet boven dat volk van Israël uitkomen, Heere, en we proberen het wel, maar het kan niet. En Heere, leer ons dan te vertrouwen op genade alleen. Uit ons komt het niet. Maar hoeft het ook niet meer te komen, want u zendt brood uit de hemel. U hebt uw zoon gezonden, Heere. Nou komt het uit hem. En nou is het alleen in de verbinding met hem. En in het gevoed worden door hem, dat wij kunnen leven. En Heere, schenk ons dan dat wij werkelijk mogen bukken voor u. Om dat manna te rapen. Dat wij werkelijk door het geloof op u zullen vertrouwen, Heere. Ook in de woestijn van het leven, waar we van alles en nog wat meemaken. En u weet het, Heere, u weet wat onze weg en wandel is. Geef dat we niet leven alsof we in Egypte zijn. Maar dat we beseffen dat we op weg zijn. In die woestijn, naar Kanaan toe. Geef ook dat we eraan zullen komen. Dat we niet door ongeloof zullen omkomen in de woestijn. Merendeel van hen hebt u geen behagen aangehad. Zo staat het zelfs in de Hebreeënbrief. Maar Heere, geef dat het voorbeeld van deze Israëlieten in de woestijn voor ons mag zijn. Een aansporing om u te zoeken. Om werkelijk gevoed te worden met het manna. Dat hemelse brood met Jezus. Hem te kennen, Heere, die het leven is. O, schenk het ons allen. Laat niemand van ons achtergebleven zijn. Heere, we bidden u, geef dat ons mopperend hart, dat aan u onderworpen wordt. En met alles waar we het niet mee eens zijn met u, dat we het met u eens worden. Dat is uw genade toch ook, Heere. U wint toch het hart in. En u overwint toch alle tegenstand door uw liefde. Heere, doe dat ook in ons bestaan. Zo mogen we u danken voor het woord. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for the Lord Jesus Christ, that you have sent him to this earth, not for good people, but for bad people, for people who do not search for you, but you search them. And what a wonder it is that you are finding us, and that you are converting us, and that you are delivering us. Heere, we danken u voor het werk van uw Zoon, Heer Jezus. Hij die nooit gemopperd heeft. Hij die altijd deed wat u van hem vroeg. En daarom kunt u ook ons, Heere, toch met hem voeden. Daarom kunt u toch ook nog in genade op ons neerzien. Heere, doe dat dan. Zie op ons neer in genade, ook op deze gemeente, Heere. Op onze gemeente. O Heere, ontferm u over ons. En geef zo dat uw genade verheerlijkt wordt. Ja, dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat het getuigenis mag klinken. Ja, wie wij zijn in onszelf. Dat we het ontdekt hebben. Dat we het kunnen vertellen. Niet zozeer om de vuile was buiten te hangen. Maar wel, Heere, dat we erachter komen. Dat we zo vanuit die diepe verwondering mogen leren spreken over wie u bent. En wie uw zoon is. En dat niet alleen voor anderen. Maar grootste wonder. Voor mij. O Heere, grote God, schenk ons dat alle. En we bidden dat uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we ten slotte nog zingen Psalm 105, vers 22 en 24. Vers 22, zij werden dagelijks begenadigd. Dagelijks. Met manna hemels brood verzadigd. En ook het 24e. Die gunst heeft God zijn volk bewezen. Waarom? Omdat het altoos hem zou vrezen. Zijn wet betrachten en voortaan volstandig in zijn wegen gaan. Psalm 105, vers 22 en 24. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere God. Ontvang zijn zegen, his blessing, die we in zijn naam op u leggen. May the Lord bless you and keep you. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.